Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Floor Boon. Het is vandaag woensdag 10 maart. Nog 5 dagen voordat de stembureaus opengaan en nog 7 dagen voor de grote verkiezingsdag. En tijdens deze campagne zijn we iedere dag even bij je vanaf de grote vergadertafel op de Haagse redactie. Vandaag was eigenlijk de dag van het alweer 33ste coronadebat. Het is echt ongelooflijk. Dat is er bijna elke week wel eentje in het afgelopen jaar. En dat debat is nog bezig, het staartje ervan. Maar redacteur Pim van der Doel die is in ieder geval even teruggekomen uit de Tweede Kamer hier tegenover. En om te vertellen hoe het was, welkom.
Ja, goedenavond.
Ook aan tafel hebben wij Lemya Aharouai, de normaal gesproken presentator van deze podcast. En nu ineens als gast. Hi.
Hi, echt heel fijn dat je het overneemt. Want op die manier kan ik de tijd ook steken in de schijf van verhalen. En daar kom ik dan hier over vertellen.
Dat is precies wat we gaan doen vandaag. Hartstikke fijn. Om even te beginnen met Pim. Het coronadebat. Je ging hier weg vanochtend en je had er zin in. Gisteren hadden we het ook al even over bij de voorbeschouwing, zeg maar. Ja. Dit wordt een week voor de verkiezingen. Zal dit uitdraaien op een groot verkiezingsdebat? Hoe was het?
Nou ja, mijn verwachtingen vooraf waren dus eigenlijk wel hoog. Hè? Het is ongeveer 1,5 week geleden dat het eerste tv-debat was. Sindsdien eigenlijk geen grote debatten meer gezien. En dan denk je toch zo'n kamerdebat een week voor de verkiezingsdag. Komt ook niet zo vaak voor, hè? Want de Kamer is officieel met verkiezingsreces. En normaal gesproken zijn er dan helemaal geen debatten. Nou, nu vanwege de crisis toch zo eentje ingelast. Toch met veel lijsttrekkers en met premier Rutte. De kloppen man nu in de peilingen. Ik dacht wel van, nou, dat kan wel eens gaan knetteren en een verkiezingsdebat gaan worden. Maar in alle eerlijkheid, de hooggespannen verwachtingen zijn toch niet helemaal uitgekomen.
Ik zat naast Pim in de bankjes in het persvak en ik zag Pim steeds meer, die schouders gingen steeds meer zo'n beetje naar binnen. Zo van, wat gebeurt hier allemaal? Of wat gebeurt er eigenlijk niet?
Nou ja, ik zat er ook even naast en ik zag jou nog twitteren van, dit is echt het saaiste debat ooit volgens mij.
Nou ja, om nou te zeggen dat het saaiste coronadebat tot nu toe was, gaat misschien wel heel ver. Maar aan de andere kant, ik vond het echt opvallend tam. Viel me bijvoorbeeld op dat in de eerste termijn mogen de fractievoorzitters met elkaar in debat. Nou, dat gebeurt normaal, gebeurt dat al niet zoveel. Hebben ze vooral vragen aan het kabinet. Maar goed, je zou juist nu denken, ik heb nog even zitten tellen, 10 van de 15 fractievoorzitters die vandaag meededen zijn ook lijsttrekker van hun partij. Ja, dan zou je toch denken, dit is een week voor de verkiezingen ook een kans om de onderlinge verschillen een beetje te laten zien. Hè? Ze bleven heel erg bij puur het corona onderwerp en de maatregelen.
Terwijl, dus vragen aan het kabinet daarover.
Ja, terwijl je natuurlijk heel goed, de coronacrisis is zo alomvattend. Je zou heel goed dit debat eens een keer wat breder kunnen trekken. En elkaar onderling eens wat vragen kunnen stellen. Maar er gebeurde eigenlijk weinig.
Ja, ik heb soms een beetje het idee, veel van die partijen laten natuurlijk onderzoeken doen naar wat kiezers willen of wat kiezers denken. En ik heb het idee dat er uit die onderzoeken vaak komt dat kiezers niet willen dat politici de confrontatie met elkaar aangaan op het moment dat er een crisis aan de gang is. Want als je kijkt naar die hele campagne tot nu toe, het gebeurt maar zelden dat ze echt, dat ze echt botsen. De confrontatie opzoeken. Zelf.
Maar er is natuurlijk crisis, maar er zijn ook verkiezingen.
Ja, en er is genoeg om ideologisch van te verschillen, juist in de oplossingen vinden van die verkiezingen. Dus het verbaast me inderdaad ook wel, ja.
Gebeurde er wel iets of eigenlijk helemaal niets?
Nou, jawel. Kijk, iemand die er altijd wel zin in heeft natuurlijk is Geert Wilders van de PVV. Wat me opvalt is dat Wilders dan altijd wel vaak interrumpeert. Confrontatie zoekt bijvoorbeeld met het CDA, doet hij graag. Hè, zijn een beetje zo'n concurrenten op rechts. En hij maakt het ook wel wat politieker door bijvoorbeeld, wat hij vaak ook herhaalt, zijn dan zijn verwijten aan de VVD, dat die ook te veel bezuinigen op de zorg. En daar gebruikte hij een speciale term voor.
Door gebrek aan voldoende zorgcapaciteit. Door zorgvrekkigheid van de VVD. Onmenselijke drama's. En met zoveel menselijk leed, voorzitter, kan ik alleen maar heel verdrietig en heel boos worden. Want het kabinet had daar zaakjes niet op orde. En dat mag nooit, maar dan ook nooit meer gebeuren.
Zorgvrekkigheid. Ja, het is ook wel weer klassiek Wilders eigenlijk.
Ja, nee, klopt. Hij herhaalt die term wel vaker. Maar goed, hij zocht dus echt wel weer confrontatie met de VVD. Hij nam het ook heel erg op voor de horecaondernemers. Hè, waarbij hij natuurlijk ook hoopt dat hij misschien hun stem kan winnen ten opzichte van de VVD. Die stemmen normaal natuurlijk ook wel veel op de VVD, die ondernemers.
Ik hoorde hem ook, hij had het over dat hij heel veel mails had gekregen van mensen die nog niet gevaccineerd zijn, maar wel allerlei onderliggende aandoeningen hadden. En probeerde daarmee een soort punt te maken.
Ja, hij inderdaad. Hij bracht ook verhalen van kiezers in het debat. Dat deed hij volgens mij ook wel slim, door daarmee toch een soort van met de kijker thuis ook te communiceren. En ja, de rest, ja.
Maar even jongens, het is wel gewoon een week voor de verkiezingen, ja. Hè? Dat verbaast me er zo aan, dat er een soort van bijna, dat de rest van de Kamer zich er eigenlijk bijna al bij heeft neergelegd dat ze hier niet echt meer iets aan kunnen veranderen, aan hoe ze ervoor staan in de peilingen. Dat ik denk, dit is je laatste kans. Er kijken echt bovengemiddeld veel mensen naar dit soort debatten. Hè? Van A tot Z ook gewoon. Ja. Dat gebeurt bijna niet normaal.
Nee, maar weet je, gisteren hadden we het erover van dat toch veel partijen het gevoel hebben dat ze op dat coronabeleid slecht campagne kunnen voeren. Dat ook hun eigen geloofwaardigheid aantast, omdat ze er altijd mee hebben ingestemd. Is het niet ook dat ze gewoon, dat het een soort van stilzwijgende overeenkomst is van over corona gaan we gewoon, ja, we gaan er gewoon geen campagne over voeren. Dus ook niet tijdens dit debat.
Nee, ja, ik dacht vanmiddag op een gegeven moment even, hebben deze partijen de moed überhaupt al opgegeven? En hebben ze al het idee uit hun hoofd gezet dat ze deze verkiezingen überhaupt nog kunnen winnen? Maar misschien is het toch wel meer dat ze bij corona toch gewoon geen kansen zien. Of dat ze denken dat het niet zoveel zin heeft om elkaar erop aan te vallen. En dat ze Rutte ook nooit echt in de problemen ermee weten te brengen. Ja.
Want hoe ging dat in de tweede termijn? Of dan beantwoord Rutte vragen. Dat is het moment om de premier te kunnen aanvallen. Gebeurde dat wel of ook helemaal niet?
Nou, hij had wel wat vragen gekregen over een aantal onderwerpen. Alleen die had hij eigenlijk, toen hij zelf het woord nam, vrij snel afgehandeld. En toen ging hij eigenlijk ook nog even het niveau van de opmerkingen die hij had gekregen recenseren.
Ja, voorzitter, daarmee denk ik allemaal goede opmerkingen uit de Kamer die we allemaal zullen betrekken bij de volgende afwegingsmoment. Maar niets waar ik nu vreselijk van schrik. Dus dat in reactie op dat deel van de vragen. Dan liggen er natuurlijk ook nog vragen, maar daar kom ik dan zo misschien apart op, over het economisch steunpakket.
Niets waar ik van schrik, zegt de premier.
Dit was dus wel echt een hele dodelijke recensie van wat al die Kamerleden hem even daarvoor gevraagd hadden. Van eigenlijk van, nou ja, als dit het was.
Voorspelbaar.
Ja.
Voorspelbaar. Hij vond het dus eigenlijk gewoon voorspelbaar.
En makkelijk.
Ja, en kijk, met deze vraag gaan wij natuurlijk ook wel eens rond hier bij de oppositiepartijen bijvoorbeeld. Hè? Van waarom? Waarom vallen jullie het kabinet niet aan op het beleid dat ze voeren? En dan wordt er vaak verwezen naar Asscher, die dat vooral aan het begin van de coronacrisis best wel deed. En wat ze zagen was dat daardoor Asscher geraakt werd in de peilingen en niet zozeer de VVD. Maar er is iets interessants gebeurd in de tussentijd. Dat is dat het draagvlak, dus lange tijd waren Nederlanders het heel erg eens met al die strenge maatregelen. Maar je ziet dat het draagvlak heel langzaam, maar het gebeurt wel, een beetje aan het dalen is. Dus je zou kunnen zeggen, dit is het moment om af te stappen van die gedachte van, als je aanvalt, dan daal je zelf ook in de peilingen.
Ja, precies. Nou goed, het is nog niet helemaal voorbij, maar er lijkt dus niet iets heel erg wezenlijks te zijn gebeurd. Tot zover even dit debat vandaag. Dank je wel, Pim. Blijf je nog even zitten? Want
zeker.
Oké, hartstikke goed. In de tussentijd even iets heel anders. Er was namelijk iets anders dat opviel vandaag. En dat is dat er een rapport uitkwam. Een onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Die hebben dat laten uitvoeren. En daaruit blijkt dat in ieder geval 7... Ze hebben 14 partijen onderzocht. 7 van die 14... De partijprogramma's bevatten onrechtstatelijke plannen. Dat is 50%. Volkert Jensma, onze juridische commentator, die ook vaak aanschuift bij de Haagse vergaderingen, die heeft dat gevolgd, die heeft het gelezen en die is thuis en die hangt aan de lijn. Volkert.
Ja, hallo.
Hi. Jij hebt dit rapport uitgeplozen vandaag, gelezen, ondersteboven gehaald. Hoe zit dit? Welk programma van welke partij is het meest onrechtstatelijk?
Nou, daar hebben ze zich niet aan gewaagd, aan zo'n duidelijk oordeel. Ik bedoel, het blijft de Orde van Advocaten en die willen niet echt mee gaan doen aan het verkiezingsdebat. En die willen ook zeker niet straks gaan zeggen dat de Partij voor de Dieren er toch het mooiste uitkwam en de VVD wat tegenviel. Dus ze hebben een heel mooi systeem gebruikt. Dat hebben ze bij de vorige verkiezingen ook gedaan. Dat gaat volgens het model van de verkeerslichten. Er kan een rood licht gaan branden en dan is je voorstel regelrecht in strijd met rechtsstaat. Er kan een geel licht gaan branden en dan is je voorstel een mogelijk risico. Maar het kan ook zijn dat de rechtsstaat kan verbeteren en dan brandt er een groen licht.
Maar een gevaar voor de rechtsstaat, dat is behoorlijk stevig. Welke partijen krijgen er rode kaarten?
De rode kaarten gaan eigenlijk zonder uitzondering naar de rechtse partijen. Dus denk aan het PVV, aan Forum, aan Ja 21, maar ook de SGP. Die zeggen dingen die niet door de beugel kunnen.
Voor de luisteraar, ja, wij horen hier een behoorlijke ruis op de lijn. Dus jullie waarschijnlijk ook. Dat is vervelend, maar we willen toch heel even dit gesprek afmaken met Volkert. Want hij zegt interessante dingen. En bijvoorbeeld wil ik nog wel weten of je een voorbeeld hebt van een van die onrechtstatelijke plannen.
Nou, dan moet je vooral zeggen van de terreurbestrijding. En zodra het woord moskee of islam valt, bij die partijen, dan gaan ze over de schreef. Want dan is het heel vaak discriminerend of stigmatiserend. Dan wordt er onderscheid gemaakt dat je op een manier die helemaal niet kan. Daar worden dus de meeste rode kaarten voor uitgedeeld.
En zijn er ook partijen die het goed doen volgens deze club, die wel rechtsstatelijk partijprogramma hebben?
Ja, heel trots waren vandaag D66, GroenLinks en de PvdA. Die kregen alleen maar groen licht. CDA greep er net naast, die had toch één geel lampje knipperen. En tot zijn chagrijn moest ook de SP een aanmerking incasseren. Michiel van Nispen die zat vanochtend bij de persconferentie en die baalde daar duidelijk van.
Je zegt van ze willen geen oordeel vellen, ze willen niet politiek worden. Maar dit rapport komt dan toch wel uit een week voor de verkiezingen. Is het nou invloedrijk? Gaat dit nog enige invloed hebben op de campagne, denk jij?
De campagne zit overvol met zware onderwerpen. Dus ik denk dat dit hooguit in een enkel debat een rolletje kan spelen. Ik hoop natuurlijk dat het de hoofdzaak zou zijn, maar dat is het. Ik denk toch niet dat dat gaat lukken. Misschien dat de SP last krijgt. De rechtse partijen zullen zich er buitengewoon weinig van aantrekken, want die hebben eigenlijk dit onderwerp al laten varen. Dit zijn maatstaven waarin ze niet geïnteresseerd zijn.
Maar de SGP, de SGP die kennen wij toch allemaal als een rechtsstatelijke partij? Dat is toch juist de partij die altijd daarom geroemd wordt? Het verbaast me.
Nee, Lemia, kom op. De SGP is voor de doodstraf.
Maar in de Kamer, zeg maar. In de Kamer wordt van de strijd toch altijd, kijk jij ook even aan, Pim, als volger van die partij.
Zeker,
als,
maar ik neem aan dat het bijvoorbeeld gaat om voorstellen om de moskeeën te beperken. Minaretten mogen van de SGP geen gebedsoproep meer laten horen. Weet je wel, zij willen de islamitische geloofsuitingen natuurlijk wel anders behandelen dan de christelijke. En ik weet niet hoe streng de advocaten zijn, maar ik denk dat ze daar misschien dan een soort discriminerend karakter in zien.
Nee hoor, het gaat in hoofdzaak toch over het feit dat de SGP terreurverdachten zou willen uitleveren naar landen waar de doodstraf van toepassing is. Dat is echt een rode kaart. Het is wel zo, wat jij noemt, Pim, dat klopt wel. De SGP zegt dat salafistische organisaties waarvan de activiteit op gespannen voet staan met rechtsstaat moeten worden aangepakt. Nou, daar zet een vraagteken bij, want het is helemaal niet duidelijk wie bepaalt wanneer daar sprake van is. Dat is te vaag omschreven. Maar ze krijgen een rode kaart of een rood licht als het gaat om de doodstraf. Dus verdachten van ernstige misdrijven uitleveren naar Saoedi-Arabië, dat kan je niet maken.
Nee, en even tot slot, want de VVD is natuurlijk ook, bij de ledenvergadering zijn ze nog teruggefloten zelf door hun partij, omdat het ook te onrechtstatelijk was. Nou ja, dat heeft ze kennelijk niet geholpen om van de rode kaarten weg te blijven.
Nee, dat klopt. Er is op de VVD ook best het nodige aan te merken. Bij de VVD zit de pijn bij de immigratievoorstellen. Dus het invoeren van een vluchtelingenquotum, het selecteren van vluchtelingen op basis van wat ze kunnen. Dat zijn allemaal zaken die rechtstreeks in strijd komen met het migratierecht, met het vluchtelingenverdrag. Maar ook een voorstel om bijvoorbeeld jihadisten levenslang zo nodig onder toezicht te houden. Ja, dat kan levenslange vervolging inhouden van iemand die al een straf heeft ondergaan. Het intrekken van het Nederlanderschap, van Nederlanders.
Nou, ik vind het wel. Het zijn wel dingen om even tot je te laten doordringen, in ieder geval. Dat de helft van de onderzochte partijen niet helemaal door de beugel kan. Als het gaat over. Als het oordeel van de Orde van Advocaten betreft. Volker, dank je wel. Zaterdag kunnen we er dus meer over lezen. En wij gaan hier even verder praten. Dank je wel, Volkert.
Oké.
Okay. Lemia, ik wend me even naar de andere kant van de tafel. Pim is blijven zitten, gelukkig. Jij volgt het CDA op dit moment en hiervoor ook D66. Mm-hmm. Nou, het zijn twee coalitiepartijen die op dit moment best wel nek aan nek gaan, zou je kunnen zeggen, in de peilingen. Hoekstra zagen we gisteren in debat met Klaver en gisteren zagen we Sigrid Kaag bij Nieuwsuur, waar de lijsttrekkers toch behoorlijk gegrild worden. Wat is jou tot nu toe opgevallen over deze twee partijen en hun campagnes?
Nou, wat me daaraan opvalt, en dan laat ik beginnen met Kaag. Een tijdje terug, en dat was toen Kaag zich pas had gemeld als lijsttrekker van D66. Toen ben ik haar gaan interviewen met mijn collega, met onze collega, Mark Liefse Adriaanse. En dat interview dat deed nogal wat stof opwaaien. Ze keerde zich daar bijvoorbeeld tegen medisch-ethische thema's. Of tenminste, die maakte ze onbelangrijk. Dat vond ze ervan. Maar het viel ons ook overal op, en dat hebben we wel eens eerder in Haagse Zaken besproken, dat zij een hele eigen manier van praten heeft die het best begrijpt als we even wat laten horen.
Ik ben bewust naar Nederland teruggekomen. Ik ben de politiek ingegaan. Het is tijd om leiderschap op je te durven nemen als ik verkozen zou worden. Je nek uit te steken. De politiek denk ik ook weer waar leiderschap te laten zien. Wat ik zei. Luisteren, maar ook durven kiezen. Ja. Niet bang zijn. En dit is een tijd in de coronacrisis in Nederland waar ik mijn verantwoordelijkheid wil nemen om een weg naar voren te vinden. Voor tolerantie ook te werken. Maar ook
dit is gewoon een beetje hakkelend eigenlijk. Het is niet helemaal lekker uit je woorden komen.
Ook bijna associatief denken, weet je wel. Dus dat je denkt aan iets en dan aan het volgende woord, en niet echt volzin maakt. En dat doet iets, hè. Ik bedoel, kiezers letten niet alleen maar op je inhoudelijke plannen. Zo werkt het helaas niet. Ze letten ook op hoe zie je eruit, hoe sta je erbij en hoe praat je? Wat zeg je nou eigenlijk? En het valt mij op in deze korte, het is een relatief korte periode. We zijn een paar maanden later. Ja, hoe ze daarin is veranderd. Laten we even nog een keer luisteren. Dan horen we haar samen met Ploemen in het Pauwdebat.
We hebben gesteld in ons programma dat wijkzorg en alle andere vormen van zorg die geleverd moeten worden voor mensen die niet het huis uit kunnen, dat is inkomensafhankelijk wordt het gemaakt. Want op dit moment, als we het hebben over een progressief beleid, krijgen ook heel veel mensen die het heel makkelijk kunnen betalen, hebben bepaalde vormen van gratis hulp. Dat gaat ten koste in feite van het budget, wat beter besteed kan worden aan mensen die het echt nodig hebben.
Ja, hier praat ze dus eigenlijk en in volzin en ook behoorlijk snel en stevig en met zelfvertrouwen.
Precies. Ze is heel autonoom. In het RTL-debat werd ze door kijkers van het debat in ieder geval als best gewaardeerd. Of als een van de beste gewaardeerd. Dat vind ik wel echt opvallend hoe snel ze dat heeft gedaan. En hoe autonoom ze ook durft te zijn tijdens zo'n debat. Dus er was één stelling in het RTL-debat waar ze als enige voor durfde te stemmen. Nou ja, dat is dus hoe haar campagne gaat. Eigenlijk in een soort van stijgende lijn zou je kunnen zeggen. In ieder geval in haar optredens. En bij Hoekstra, waar de verwachtingen in het CDA echt heel hoog lagen. Vandaag schrijf ik een stuk in de krant. Het is woensdag vandaag overigens. Over hoe CDA'ers nu vinden dat dat tegenvalt. En toen hij pas lijsttrekker werd, toen was daar de hoop van, nu hebben wij een serieuze tegenkandidaat voor Mark Rutte, hè, de VVD-leider, voor het torentje.
En wat rust in de partij. Hè. Ik bedoel, er was eindeloos gedoe. En toen Hugo de Jonge zei, ik stop ermee, werd dat ook wel omarmd binnen die partij.
Precies, rust, duidelijkheid. Je zag in de peilingen, daar spraken ze in het CDA van het Wopke-effect, hè, want je zag een lichte stijging. En eigenlijk is dat allemaal omgeslagen. In de peilingen zie je nu, zelfs in de trend van de peilingwijzer, waar wij natuurlijk als NRC alleen naar kijken, dat is een afgewogen gemiddelde van een aantal peilingen, zie je hem zelfs een beetje dalen bij het CDA. Wat is nou eigenlijk hun verhaal de afgelopen tijd? De campagne is vooral gebouwd op dingen rechtzetten de hele tijd. Excuses aan moeten bieden voor al dan niet ergens schaatsen. Weet je wel, dus het is precies wat je niet wil eigenlijk.
Dinsdagavond was er het debat bij Pauw tussen Jesse Klaver van GroenLinks en Wopke Hoekstra. Nou ja, dat was ook een
ja, je zag daar echt twee mannen tegenover elkaar, waarbij de ene groeide eigenlijk en de ander de langste, namelijk Hoekstra. Die had het moeilijk.
Heel mooi, ja. Nou ja, het valt wel op. Kijk, wat kan Hoekstra nog? Hij heeft nog een aantal debatten staan. Het slotdebat komt nog van de NOS. Er is nog een één vandaag debat. Maar juist in die debatten zie je dat kijkers van die debatten niet echt waarderen. In het RTL-debat waar ik het net over had, werd hij het laagst gewaardeerd door kijkers. Grappig genoeg door mensen die niet keken, juist wel weer als een van de hoogste op basis van de verslaggeving. Dat is een heel interessant onderzoekje door INO Research. Maar ook in dat debat waar jij nu naar verwijst, dus bij Pauw, werd Klaver als meest overtuigend gezien en Hoekstra als minst overtuigend. Dus het is niet zijn sterkste kant, die debatten. Hij raakte ook volledig in de knoop zijn eigen plannen. Hij had zijn eigen cijfers niet meer paraat. Hij kreeg op een gegeven moment een hele pijnlijke vraag van Pauw of het dan zo was dat Klaver beter het verkiezingsprogramma kende dan van het CDA, dan de lijsttrekker van het CDA. Nou ja, het was gewoon een beetje een pijnlijke bedoeling.
Is het nul, meneer Hoekstra?
Volgens mij
nul.
En de Klaver, we gaan samen rustig eens een keer kijken naar die cijfers.
Maar nu gaat u daar te makkelijk van weg. Het is niet mijn verkiezingsprogramma, het is uw verkiezingsprogramma. Ja, het nu moeten weten. Ik vraag u, ik beweer, ik zeg, het is nul. En u zegt, we gaan daar rustig naar kijken.
Ik vind het fantastisch dat u al die cijfers uit uw hoofd weet. Ik weet wat we met het minimumloon doen.
Het is uw verkiezingsprogramma.
Ik weet wat we met de belasting...
Zulke debatten doen er echt toe. Hè? Ik bedoel, in 2012 was er echt een bepalend moment voor Diederik Samsom om in één keer te stijgen naar in de peilingen. Toen hij in het RTL-debat toentertijd een heel goed verhaal had over eerlijkheid. Of in ieder geval, kiezers vonden dat een heel goed verhaal. Want we weten allemaal, 2017, de PvdA steeg naar grote hoogte. En dit is waar Hoekstra de komende tijd nog wel van moet hebben.
Ja, het is grappig, want je zegt eigenlijk, misschien zie je dus bij Kaag het omgekeerde. Die wordt de hele tijd goed gewaardeerd en heeft dus dit soort debatten waarbij mensen denken, hé, er staat een soevereine partijleider met een eigen verhaal. En hier zie je het omgekeerde bij Hoekstra. Wat ik ook grappig vond, is dat Klaver, die de dag daarvoor nog in een nieuwsuurdebat echt het moeilijk had en rode wangen en hij stond echt, hij worstelde zich door dat debat heen. En hem zag je dus heel, je hoort het ook in dit fragment, heel zelfverzekerd Hoekstra aanpakken.
Nee, klopt. Je ziet bij Hoekstra ook eigenlijk dat het fout op fout wordt gestapeld. Hè? En dat, dan gaan natuurlijk ook de media gaan natuurlijk dat ook signaleren en de peilingen gaan licht dalen. Dus het wordt bijna natuurlijk een soort self-fulfilling prophecy, dat het dan met die campagne ook eigenlijk niet meer goed kan komen. Dus ik ben ook heel benieuwd of Hoekstra nog zich kan terugknokken of wat moet hij nu doen om dit beeld recht te zetten. Ik denk dat ze daarbij het CDA echt met de handen in het haar zitten. Want ik weet niet of ze daar nog een plan voor hebben.
Ja, dit gaat natuurlijk ook over imago en hoe komt iemand over. En niet zozeer wat zegt iemand, maar hoe wordt het gezegd en zo. En je zegt die campagne loopt niet lekker. Is dat dan inhoudelijk ook zo?
Hij heeft niet echt een verhaal. Dus het lukt niet om één bepaald thema te pakken. Hij heeft dat geprobeerd aan het begin met die middeninkomens. De middenklasse, dat was dan de groep waar het CDA zich op zou richten. Maar ik sprak vandaag een CDA'er. En die zei, als je dan komt met zo'n plan voor de WW, om dat te verkorten van 2 naar 1 jaar. Welke groep raakt dat nou heel hard? Dat is ook die groep, weet je wel. Wiens baan misschien wel op de tocht staat. Straks als die economische crisis door corona nog net iets heftiger of heviger wordt. Waarom zou je dat nu dan helemaal breed gaan uitmeten? Ook al is het onderdeel, want dat is dus een van die voorbeelden van Hoekstra die de hele tijd dan aan het repareren is wat hij eerder heeft gezegd. Dus hij heeft de hele tijd geprobeerd te zeggen, dat verkort van de WW, dat is onderdeel van een groter plan, weet je wel. Ik heb meer maatregelen. Maar daar gaat de aandacht dan niet naartoe. En dan ben je als lijsttrekker juist in die waardevolle laatste dagen van de campagne alleen maar bezig met vertellen wat je wel bedoelde.
Hey, en waar is Pieter Omtzigt?
Dat is een hele goede vraag. Hij is vermoeid. Hij heeft even wat gas teruggenomen. Dat heeft hij ook echt wel duidelijk gemaakt. Hij heeft natuurlijk een tijd geleden een boek geschreven. Daarmee gaat hij nu de boer bij. Doet af en toe hier en daar signeersessies. Maar verder doet hij heel weinig. En het contrast tussen die twee is natuurlijk gigantisch. Hè? Want de nummer 2 van het CDA, Omtzigt, heeft wel een heel inhoudelijk verhaal. Ik zat afgelopen vrijdag in een Zoom-call. Want zo wordt tegenwoordig dan dus campagne gevoerd. Waarin hij met allemaal kiezers, CDA'ers, niet-CDA'ers, in gesprek ging over de voorstellen in zijn boek voor een beter Nederland. Het was een super inhoudelijk gesprek. En daarin zei hij ook, zonder zijn partij of Wopke Hoekstra bij naam te noemen, dat hij vond dat de campagne tot nu toe te weinig over inhoud ging.
Ik vind het toch opmerkelijk, want het was ook in de strijd met Hugo de Jonge en Omtzigt, was het Omtzigt die Hoekstra als premierskandidaat binnenhaalde en zo. En dit waren hij was de running mate van Hoekstra.
Daarvan zei Hoekstra overigens dat hij daar niet aan deed. Omtzigt zit ook niet in het campagneteam. Daar is hij buiten gehouden.
Dat is ook wel opmerkelijk.
Ja, en wat ik ook wel heel interessant vind, Floor en Pim, ik ging dus net scrollen door de timeline van Pieter Omtzigt op zoek naar het moment dat hij iets had getwitterd over of CDA-plannen of Wopke Hoekstra. Nou, scrollen. Serieus, duurde echt heel lang. 26 januari. Maar is 26 dat... januari voor het laatst.
Maar doen andere nummers 2 dat wel?
Ja, tuurlijk joh. En überhaupt al die kandidaat-Kamerleden ook bij het CDA zitten ongeveer iedere scheet van Wopke Hoekstra te twitteren. Ik heb de app voor CDA'ers. Er is een speciale app. En dan krijg je de hele tijd een berichtje als Wopke Hoekstra ergens te gast is. Of als ze een tweetje hebben dat ze graag willen dat je dat gaat delen. Bijvoorbeeld het nieuwe campagnespotje is vandaag uit en vanaf morgen op tv te zien van het CDA. Dan krijg je dus een berichtje van kun je dit tweetje zoveel
heel
mogelijk delen.
Heel vrijblijvend.
Ja, ja.
En daar doet Omtzigt dus niet aan mee.
Nee.
Nou ja, we hebben nog 6 dagen te gaan. 5 dagen, wat zeg ik. Ik ben heel benieuwd ook of we Omtzigt nog gaan zien. Dankjewel Lemia. Dankjewel Pim. We horen jullie allebei ongetwijfeld terug deze week. Voor de luisteraars die op woensdagavond luisteren, vanavond is er een debat bij Jinek tussen Mark Rutte en Sigrid Kaag, wat echt wel de moeite waard kan zijn, denk ik. En de luisteraars op donderdag kunnen dat gewoon terugkijken natuurlijk. Dank dus. En tot slot, we hebben het al een paar keer genoemd, maar we maken een speciale Q&A voor luisteraars die meer willen weten over de campagne, maar ook over hoe onze Haagse redacteuren omgaan en de campagne verslaan. Als je daarvoor een vraag hebt, kan je dat sturen voor vrijdag via een spraakbericht op WhatsApp naar onze Haagse Zakentelefoon. Stel jezelf even voor, wie ben je? En een korte vraag, liefst in één zin. Dat kan naar het volgende nummer. Het staat ook in de show notes, maar ik noem het even op. Namelijk 06-8482-7031. Voor nu heel veel dank voor het luisteren. Ook dank aan de productie. En we horen je morgen bij een nieuwe Haagse Zaken.